Goedemorgen gemeente, gasten en allen die thuis met ons verbonden zijn. Uw kerkenraad heeft de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee N.F. De Leeuw uit Oude Pekela. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. En volgende week zondag 11 april hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur dominee P. Vermeer uit Wezep in de Westerkerk. Alleen het eerste vers van de opgegeven psalmen zal worden gezongen. De overige versen worden door de organist gespeeld. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing, Markus 16, vers 9 tot en met 20. En dan de te zingen psalmen, we zingen psalm 142, vers 7, psalm 25, vers 6... Psalm 68, vers 10 en 11, Psalm 43, vers 5 en de slotzang is Psalm 30, vers 8. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, Psalm 116 en daarvan het tweede vers.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met Psalm 142 en daarvan het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, vers 7. Op deze tweede paasdag willen wij ook met elkaar het geloof belijden van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ons antwoord daarop is van Psalm 25, daarvan het zesde vers. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Dat wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25, als ons amen op de geloofsbelijdenis. En ik nodig ieder van u hier in de kerk en u ook thuis met ons verbonden uit om in het hart mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, nedergedaald ter helle, die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij nu samen Gods aangezicht in het gebed. Laten wij bidden. Ja, Heere, wie heeft lust u te vrezen? U het allerhoogst en eeuwig goed. Het is toch het antwoord op die vraag van de psalmdichter, die het eeuwig verschil maakt. Of wij u lief hebben met heel ons hart, met al onze krachten, of niet. Heere, wij zeggen uw naam er dank voor dat wij op deze tweede paasdag opnieuw bijeen vergaderd mogen zijn rondom uw woord. Hier in dit kerkgebouw, of ook thuis verbonden met deze dienst, of waar we ons ook bevinden. En dan zeggen wij uw naam daar hartelijk en ootmoedig dank voor. Dat dat kan en mag, ook vandaag weer. Dat uw woord weer mag klinken, het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat is dat groot en goed, teken van uw trouw, van uw genade. Heere, wij danken u dat we zo op mochten komen, ons gereed mochten maken om naar uw huis te gaan. Dat we ons thuis mochten neerzetten om zo gericht te mogen zijn op uw dienst, op uw woord. En tegelijk, Heere, bij al die dingen die we als mensen hebben gedaan en konden doen in de voorbereidingen, ook op deze dienst. We zijn afhankelijk van u. Van de genadige en krachtige werking van uw Heilige Geest. En daarom smeken en bidden wij u ook deze morgen. Dat u zelf door uw Heilige Geest tot ons komt. Als we ook vanmorgen het Paasevangelie mogen horen. Dat het dan niet af zal ketsen op de hardheid van ons hart. Maar dat door uw geest we een geopend hart mogen ontvangen. Waarin uw woord ingang vindt. Tot op de bodem toe. Heere, zo dragen we deze dienst aan u op en leggen we het in uw handen. Wij kunnen dat niet maken. Heere, want het is toch alleen uw woord wat het hart bekeert. Maar Heere, u heeft getoond op de paasmorgen dat u door de dood heen breekt. Dat u alle macht heeft verworven, Heer Jezus Christus, in hemel en op aarde. En dat u de macht heeft om ook vandaag zo mensen te trekken uit de duisternis van de zonde en van de dood tot uw wonderbaar licht. Het is ons gebed, Heere, doe dat ook vanmorgen. Bij de jongeren, de kinderen, ouders en ouderen. Heere, u kent ons allen. U weet wie we zijn. U weet hoe we staan tegenover u. Maar Heere, dan hebben we allen hetzelfde nodig. Dat u zelf door uw geest dat werkt. Zo bidden wij u, opent u het woord voor onze harten en opent u onze harten dan voor uw woord. Spreek ons aan door uw geest. Opdat die bekende woorden van Pasen, die we misschien al zo vaak hebben gehoord, levend en krachtig tot ons door zullen dringen. En dat het zo mag zijn, Heere, dat wij anders dit kerkgebouw verlaten dan dat we erin gekomen zijn. Wij bidden u, trek ons erbij. Verbreek het ongeloof. Schenk geloof in de opgestane levensvorst, de Heer Jezus Christus. Help ons, Heere, in deze dienst. In het spreken en in het luisteren. Heere, wil daartoe zelf zo voorgaan in deze dienst. Geven dat we niet afgeleid zullen worden door allerlei gedachten die ons bezig kunnen houden. Ons hart kan zo vol zijn, Heere, met vragen, zorgen soms ook. Twijfels, aanvechting. Wij bidden u, neem het alles, dit moment van ons af. En geef dat als we aan uw voeten mogen komen. We mogen ophoren van dat rijke evangelie van Pasen. Heere, wij bidden u weer de boze, de Satan. Geef hem geen gelegenheid om uw woord te verhinderen. Breek zijn werken af en richt zijn koninkrijk te gronden. Hij die heeft moeten toezien hoe dat u, Heer Jezus Christus, hem heeft overwonnen toen het graf werd geopend. Geef dat ook vandaag, ook in deze dienst van morgen. Hij machteloos toe zal moeten kijken hoe dat u uw heerlijk werk doet en uw koninkrijk bouwt. opdat uw naam, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de lof en de eer zal ontvangen die u toekomt. Geef dat daar ook deze dienst aan bij mag dragen. Heere, hoor zo ons gebed. Niet om iets van ons, maar enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, deze morgen openen wij het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan het laatste hoofdstuk daarvan, Marcus 16, de versen 9 tot en met 20. Ik noem u als schriftlezing voor deze dienst vanmorgen Marcus 16, de versen 9 tot en met 20. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de lezing uit het Heilige Woord van God voor deze morgen. Gemeente, voordat wij naar de verkondiging vanuit dit woord gaan horen, zingen wij eerst nog van Psalm 68, daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En in dat psalmvers zingen we dan ook van die genadegave van God. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Dat is mogelijk door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan ook het 11e vers wat het orgel dan nog ook zal spelen, de organist. Ik lees dat vers u voor. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. die trots wat heilig is onteert, en daar hij schuld met schuld vermeert zich tegen hem durft stellen. De Heere heeft zelf ons toegezeid. Ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Psalm 68, vers 10 en 11. Gemeente, ons antwoord op de prediking is straks van Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzondagen, uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. Straks na de prediking van het woord. Gemeente, die bediening der verzoening is deze tweede paasdag vanuit het gelezen schriftgedeelte, Marcus 16. We staan bij het gedeelte in zijn geheel wel stil, maar ik noem u als kernversen de versen 10, 14 en 15. Vers 10. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. Vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei dat tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Als thema boven de verkondiging hebben we geschreven: het paasevangelie wordt verspreid. Het paasevangelie wordt verspreid. Gemeente, er zijn van die dingen in ons leven als mensen en in deze wereld die niet tegen te houden zijn. Dat kan gaan over zaken die zorgen baren. Wanneer daar een ziekte is die in ons lichaam komt, we opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Het lijkt niet tegen te houden. Ik denk ook aan een ander voorbeeld vorig jaar. Toen er zo'n grote droogte was in de natuur. Ja, wat moet je eraan doen als mens? Of ook sprinkhanenplagen die gewoed hebben destijds in Afrika, in verschillende landen. Er is geen kruid tegen gewassen. En ook als het gaat over dat virus wat ons al ruim een jaar als wereld in de ban heeft. Het lijkt niet tegen te houden. Ook als het gaat over positieve dingen. Zijn er soms ook van die dingen die niet te stuiten zijn. Ik denk aan nieuw leven. In de natuur, we leven weer in het voorjaar, al is dat deze dagen nog weer wat minder te zien. In het begin van april, maar toch, de natuur ontluikt weer. Planten gaan groeien en bloeien. Bomen botten weer uit. Het is niet tegen te houden. Dat nieuwe leven breekt door. Zoals dat trouwens ook geldt wanneer daar een kindje geboren staat te worden. Als dan de barensweeën zich aandienen bij een vrouw, dan vallen die niet tegen te houden. Onstuitbaar breekt het door. Zo zijn er heel veel dingen die we als mensen niet in de hand hebben en ook niet kunnen weerhouden. Deze dingen, gemeente, laten ons zien de kleinheid en beperktheid van wie wij als mensen zijn en wat we kunnen. Ook al denken we als mensen vaak anders. Denken we dat we heel veel dingen wel in de hand hebben en wel kunnen bepalen en sturen. Ten diepste is het niet waar. Het laat ons onze kleinheid zien en tegelijk ook de macht en de grootheid van God. Hij die gezondheid en ziekte vanuit zijn vaderlijke hand doet toekomen. Hij die ook het nieuwe leven geeft. Hem is alle macht. Als we zo om ons heen zien, in de wereld, maar ook in ons eigen persoonlijk leven als mensen, ja, dan zien we hoe dat er allerlei dingen zijn die onweerstaanbaar dus op ons afkomen en ons overkomen. Ellende en zorgen, moeilijkheden worden verspreid. Maar daartegenover ook genade en verlossing. Steeds merk je die dubbelheid in de wereld. Wanhoop, maar ook hoop. Duisternis, maar ook licht. Daar is de klacht die aangeheven wordt. Maar ook de jubel die gegeven wordt. Daar is de dood die nooit verzadigd raakt. Waar we eenmaal allemaal in zullen moeten gaan. Of dat nu is door een bepaalde ziekte of door het virus wat rondgaat of wat voor reden ook. En daar is dan ook het leven. Het eeuwige leven waar Gods woord van spreekt. Gemeente, al deze dingen die ik u zo even schets, ze hebben iets in zich van het onhoudbare, het onweerstaanbare. En zo is het ook met de geschiedenis van deze wereld en van ons mensen. Onstuitbaar gaat het heen naar de voleinding van deze wereld. En bij alles wat er gebeurt, in die grote wereldgeschiedenis, maar ook in ons eigen leven, staat dat vast. Wij kunnen ons leven niet stilzetten. En wij kunnen de wereld niet stilzetten. Alleen de Heere. En hij werkt heen naar de voleinding. En in die wereld klinkt dan het paasevangelie. Het paasevangelie wordt verspreid. In de eerste plaats, eerste gedachte, wordt dat doorgegeven aan een treurend gehoor. Dat is vers 10. In de tweede plaats wordt dat paasevangelie verspreid via terechtgewezen discipelen. En in de derde plaats gaat dat paasevangelie naar de totale wereld. Het paasevangelie wordt verspreid aan een treurend gehoor via terechtgewezen discipelen naar de totale wereld. Gemeente, het Marcusevangelie, waar we vanmorgen het slotgedeelte van hebben gelezen, het heeft een bijzonder einde. Er zijn verschillende handschriften van het Marcusevangelie die stoppen bij vers 8. De versen 9 tot en met 20 die we vanmorgen hebben gelezen, komen daar niet in voor. En als je ons gedeelte ook wat nauwkeuriger beziet, onze tekstversen van vanmorgen, dan krijg je ook de indruk dat het wat een onuitgewerkt geheel is, zo gezegd. Wat samengevat, gecomprimeerd, heel wat dingen worden kort genoemd, die op andere plaatsen in de Bijbel uitvoeriger in andere evangelieën beschreven worden. Het slot van het Marcusevangelie lijkt wat op het begin ervan. Marcus 1, de eerste gedeelte van het hoofdstuk, heeft zo'nzelfde karakter. Het lijkt wat samengevat te zijn. En het wordt wel eens getypeerd, de eerste verse van het evangelie, als een woord vooraf, wat pas aan het einde wordt geschreven. En zo ook deze laatste versen van het Marcusevangelie, zoals het tot ons is gekomen. Een soort naschrift, waarin een aantal dingen nog eens worden meegegeven, die we niet moeten vergeten. Een aantal kernpunten en elementen van het evangelie worden er nog eens kort in genoemd. Net zoals bij het begin van het Marcusevangelie. Dan denk ik aan twee dingen, met name ook. Het woordje evangelie treffen we aan in het eerste vers van het Markusevangelie, maar ook hier in dit laatste gedeelte, in vers 15. En ook de aanduiding van Jezus als Zoon van God kom je zowel aan het begin als aan het einde van het evangelie zo tegen. Een bijzonder gedeelte dus, waar we vanmorgen naar luisteren. Het is opvallend, gemeente, in de beschrijving van Marcus, als het gaat over Goede Vrijdag en Pasen, hoe dat vanaf hoofdstuk 15, vers 40, de vrouwen rondom de heiland een bijzondere plaats hebben. Een aantal keren lees je die namen van Maria Magdalena, andere Maria, Salome. Vrouwen die getuigen zijn geweest bij Golgotha's kruis. Maar ook bij de graflegging in de hof van Jozef van Arimathea. En ook getuigen zijn geweest van de opstanding. De evangelist Marcus, hij laat ons zo zien, juist deze vrouwen worden gebruikt door de Heere om in eerste instantie deze heilsfeiten door te geven. En dat blijkt ook in vers 9 waar wij vanmorgen begonnen te lezen. Dan gaat het over Maria Magdalena. Als Jezus opgestaan was, morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. En deze Maria wordt ingeschakeld om het paasevangelie verder te brengen. Zij gaat heen en boodschapt het aan degenen die met hem geweest waren. Dat zijn de discipelen. Maria Magdalena. Haar naam komen we vaker tegen in de schrift. Het was een vrouw die veel vergeven was. Uit wie 7 duivelen waren uitgeworpen. Een vrouw die de macht van de Heer Jezus van dichtbij had mogen ondervinden. En van haar gold: wie veel ontvangen heeft, heeft ook veel lief. Want zo is het toch altijd, gemeente, wanneer de Heere veel werk aan ons heeft verricht, ons veel zegeningen heeft gegeven, dan zullen we toch ook steeds meer en steeds hechter aan hem verbonden zijn. Als mens. En dan is het toch ook waar wat een uitlegger ergens schreef over Maria Magdalena. Hoe inniger wij aan Christus gehecht zijn, hoe eerder wij hem zien. En hoe meer we van hem zien. Maria Magdalena was de eerste die de opgestane levensvorst heeft mogen zien. Maar ondertussen, de discipelen, zij moeten het ook weten. En daarom wordt Maria Magdalena op pad gestuurd. De discipelen die bijeen zijn, en dat lezen we in vers 10, zij treurden en weenden. De discipelen, zij waren Jezus kwijt. En vandaar hun verdriet. Tegelijk moeten we ook opmerken, gemeente, dat de discipelen wel degelijk was voorzegd wat er zou gebeuren. En de Heer Jezus had hen zelfs letterlijk voorzegd, zo lezen we dat in Johannes 16, dat zij zouden treuren en klagen. Je leest in Johannes 16 dat de heiland zegt: een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u dat u zult weeklagen. Maar de wereld zal zich verblijden. U zult bedroefd zijn. Met andere woorden, de discipelen, zij wisten dus precies wat er zou komen. En zo lezen we het dan ook hier. Zij treurden en weenden. Het is wel opmerkelijk dat deze discipelen niet op pad zijn gegaan op die paasmorgen. In tegenstelling tot die Maria en ook andere vrouwen. Zij gingen naar het graf. Maar de discipelen niet, zij waren bij elkaar achter gesloten deuren. Omwille van de vrezen der Joden, zo lezen we. Blijkbaar zijn zij de woorden van de heiland vergeten. Alle hoop en verwachting die zij hadden gehad van de Heer Jezus was vervlogen. Hun meester was er niet meer. En ja, dan is het begrijpelijk dat zij treuren en klagen, dat zij wenen. Inderdaad, zij vergaten het woord van de heiland zelf. Dan blijft er niets anders over dan somberheid en droefenis. Gemeente, mag ik u eens vragen, hoe voelt u zich in deze tijd waarin wij leven? Bij al de dingen die daar gepasseerd zijn, het achterliggende jaar, de beperktheden die we ervaren hebben en nog, als maatschappij, als wereld, als land en volk, maar ook persoonlijk kan het zo zijn. Ja, waar zal het heen gaan? Hoe lang duurt het nog, die crisis waar we in zitten? Hoe gaat dat nou verder? Misschien heeft u wel angst, gehad of nog. Verdriet vanwege een geliefde die u ontvallen is in het achterliggende jaar, sinds het vorige paasfeest. Misschien kunt u zich zomaar herkennen in die discipelen die wenen en treuren. Ook in ons leven kan het immers zomaar ineens donker worden. Door ziekte, maar ook door zorgen. Angst, verdriet, wanhoop. Het lijkt zich in de maatschappij steeds meer te manifesteren. Mensen zijn de zekerheid van hun leven kwijt. Het uitzicht, het perspectief ontbreekt. En we worden onrustig. Althans, dat is de indruk die je krijgt als je het nieuws wat volgt. Maar misschien herkent u het ook zelf wel, in uw eigen hart. Dat je iets herkent van die woorden van Psalm 141, het eerste vers. Ik riep tot de Heere met luide stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Waar moet het heen met deze wereld, met onze maatschappij? Met onze overheid. Maar gemeente, heeft u dan vergeten wat de Heere heeft gezegd? De heiland had voorzegd aan zijn discipelen hoe het zijn weg zou gaan. Ook had de Heer Jezus voorzegd, ook in het Markus-evangelie lezen we dat, hoe het er in de wereld aan toe zou gaan. Er zullen tijden komen, zo heeft de heiland gezegd, dat u zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Er zullen besmettelijke ziekten zijn, hongersnoden. Al die dingen heeft de Heere voorzegd. Met andere woorden, we kunnen het weten. Waar het heen gaat en wat ons te wachten staat. En bij al de dingen waar we ons dan op moeten voorbereiden, waar we toe worden opgeroepen, zogezegd, in de maatschappij, neem je voorzorgsmaatregelen, bereid je voor op een samenleving die blijvend misschien wel op die anderhalve meter moet worden ingericht. Gemeente, bereiden wij te midden van dat alles ons ook voor op die grote scheiding die eenmaal komt. Dat is voorgoed nabij de Heere of zonder Hem. Van alles wordt er verspreid in onze dagen ook. Het griepvirus gaat rond, het angstvirus gaat rond, het eenzaamheidsvirus gaat rond. Maar dan ook Het paasevangelie wordt verspreid. Hoort u het? Leeft u eruit? We zijn er zo op ingesteld geraakt in het achterliggende jaar, om elke keer maar weer toe te leven. Nou, op volgende week dinsdag is het weer zover. Dan horen we weer hoe het verder zal gaan. En nogmaals, ik begrijp het allemaal wel, menselijk gezien. Maar zien we nou ook uit naar die jongste dag? Om die levende, de Heer Jezus Christus, te ontmoeten? Het paasevangelie wordt verspreid aan een treurend gehoor via terechtgewezen discipelen. Dat is onze tweede gedachte. Maria Magdalena, zij moet naar die discipelkring toe. Zij was een betrouwbare getuige, want zij herinnerde de discipelen aan de macht van de heiland. Zij was immers degene uit wie 7 duivelen waren uitgeworpen. Ondertussen lezen we in ons gedeelte ook nog van 2 anderen aan wie de Heer Jezus zich geopenbaard heeft. In vers 12 en ook in vers 13. Mogelijk zijn dat de Emmausgangers geweest, wat we lezen in Lucas 24. Het zouden ook anderen geweest kunnen zijn. Met zekerheid kunnen we dat niet zeggen. Wel valt op dat we in vers 12 lezen dat de Heer Jezus aan hen geopenbaard is in een andere gedaante. En daar staat hetzelfde woord als wat we lezen in Marcus 9, vers 2. Dat is de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, waar Petrus, Johannes en Jacobus bij zijn geweest. Waar dan ook staat dat de heiland van gedaante veranderde. Hetzelfde woord wordt er gebruikt als hier in vers 12. Met andere woorden, dit getuigenis van die twee, wat ook bij de discipelen terechtkomt, dat had herkenning op kunnen roepen. Ja, we hebben dat ook eens zo gezien. Ook eens meegemaakt dat Jezus in een andere gedaante verscheen. En het zwijggebod wat de heiland had gegeven daar in Marcus 9 na de verheerlijking op de berg, dat was nu opgeheven. Immers, Jezus zei het, Marcus 9 vers 9, toen zij van de berg afgedaald waren, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Maar nu mochten ze dus verder gaan brengen, maar aangrijpend. Zowel de boodschap van Maria Magdalena, als ook de boodschap van die twee, wordt niet geloofd. In vers 11 en in vers 13 lezen we het. Zij geloofden die niet. Gemeente, dat is nou de werkelijkheid. Wanneer wij het woord van God vergeten. Het vergeten van het woord van God. Van wat hij eerder heeft gezegd. Het leidt tot ongeloof. En zo merk je dat heel sterk na de opstanding, ook in de andere evangeliën. Zoals Lucas het beschrijft, maar ook Johannes. Dat daar ongeloof is. Bij de Emmausgangers, bij de discipelen. Jawel, Petrus, hij gaat bij het graf kijken als Maria Magdalena daar geweest is, maar hij zoekt op de verkeerde plaats. En dan lees je dat hij slechts verwonderd is over wat hij daar ziet. Maar geen geloof. En uiteindelijk verschijnt de heiland dan zelf. Zo lezen we in vers 14. Op de avond van de eerste paasdag is dat geweest. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar zij aanzaten. En hij verweet hun ongelovigheid. En had hij des harten. Omdat zij niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. De hardheid van hun hart. Vaker had de Heer Jezus de discipelen daarover aangesproken. In het Marcus-evangelie lees je dat een aantal keer. Dat de Heer Jezus het heeft over de hardheid van hun hart. Begrijpt u het nu nog niet? Ziet u het nog niet in? Hoofdstuk 8. En zelfs nu, als er ooggetuigen zijn geweest van de opstanding. Ze hebben een terechtwijzing nodig. U heeft het toch gehoord? Ik heb het toch voorzegd dat de Christus moest lijden en zou opstaan? Gemeente, dat vergeten van het woord van God. Hoe is dat bij ons? Die terechtwijzing die de discipelen hier ontvangen van de heiland. Hebben wij het soms ook nodig? Leef jij bij het woord van God? Niet alleen maar op zondag, niet alleen maar als er een eredienst is, maar elke dag. Vanuit het vertrouwen, het besef, het is Gods getuigenis wat eeuwig zeker is. En die woorden die Paulus later schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, ze hebben ook ons veel te zeggen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hoe vaak heeft u die paasboodschap eigenlijk al gehoord? Gisteren, wellicht. Maar ook eerder, misschien uw leven lang al erbij opgegroeid en elk jaar maar weer het paasfeest mogen vieren en het evangelie mogen horen. Maar is het nou ook al een levende werkelijkheid in ons hart geworden? Of is het maar gewoon? Ja, natuurlijk horen we dat paasevangelie en ga je op zondag naar de kerk. Zo hoort dat immers toch. Goede gewoonte. Ja, is het ook, moet u blijven doen. Maar leeft nu ook die boodschap van Pasen in ons hart? De lijdensweg is voorzegd in het Oude Testament, de profetieën en psalmen spreken ervan. En Christus is opgestaan uit de doden. Nee, gemeente, dan moeten we niet gaan proberen om dat logisch te begrijpen of te gaan verklaren. Dat hoeven we ook niet te proberen naar mensen buiten de kerk in de maatschappij die niet gelovig zijn. Het valt immers niet uit te leggen dat in die weg van de kruisiging en de opstanding naar het leven, het eeuwige leven, zich openbaart. Het vraagt geloof, jawel. Geloof in het woord, wat de Heere eenmaal gesproken heeft, maar ook vandaag nog laat klinken. Herinneren wij ons de woorden van God? Of moet de Heere Jezus ook voor ons eerst zelf verschijnen, voordat we het zullen aannemen? Week in, week uit komt de Heere tot u door de werking van zijn Heilige Geest. Hij spreekt, jawel, in de natuur en door de schriftuur. Ook dat eerste. God spreekt door oorlogen, door rampen, door ziekten die in de wereld een plaats krijgen. Waarom? Om ons mensen bij de les te brengen en te houden. Om ons te houden bij de les van Pasen. Er is leven, eeuwig leven, door de dood heen. En door de prediking van het evangelie, gemeente, wil de Heere ons mensen hoe langer hoe meer losweken uit deze wereld. En uit de macht en de grip van de Satan. Door telkens maar opnieuw dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd te mogen horen. Maar misschien moeten we wel zeggen dat in het achterliggende jaar, bij al die dingen die daar geweest zijn en nog zijn, dat de Heere dat als het ware als een middel heeft willen gebruiken om ons mensen niet los te weken, maar los te wrikken. Uit menselijke gedachtegangen. Vanmorgen nog op de radio onderweg hier naartoe. Die bekende woorden ondertussen, denk ik, voor veel van ons. Alleen samen krijgen wij corona eronder. Ja, bekende woorden ondertussen. Maar van die gedachtegang wil de Heere ons nu losmaken en losbreken. Ook vanmorgen door de prediking van het Paasevangelie. En begrijp me goed, wanneer je een bedrijf hebt wat stil is komen te staan of wat ondertussen failliet is, dan is dat niet gemakkelijk. Of wanneer je een geliefde hebt verloren in het achterliggende jaar. Maar de Heere is niet veranderd. Zijn woord is nog hetzelfde. En bij alles wat daar gebeurt, en bij alle vragen die er kunnen zijn, hoe zal het verder gaan? Ook in ons land en volk, met de overheid, met de regering die komt. Wat zal het allemaal nog teweeg brengen voor de kerken en christenen in Nederland? Je kunt er je zorgen over hebben. Maar de Heere geeft zijn belofte. Met die woorden van Psalm 68, het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. U zullen, als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Want Jezus Christus leeft. En hem is alle macht, in hemel en op aarde. Dat paasevangelie wordt verspreid. Via die terechtgewezen discipelen. Naar de totale wereld. Dat is de opdracht die zij immers meekrijgen. Ja, wonderlijk. Het staat er zo direct achteraan, na vers 14, vers 15. Direct nadat zij terecht gewezen zijn, vanwege de hardheid van hun harten, krijgen ze de opdracht. Gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Predikt het. Letterlijk betekent dat woordje, maak het bekend. Zeg het voort. In het openbaar laat het horen. Het woord en de naam van de Heer Jezus Christus moet iedereen te horen krijgen hier in deze wereld. Het paasevangelie moet verspreid worden. Nee, het is niet de vraag of dat de mensen willen luisteren. Dat lezen we hier niet. De opdracht klinkt. Voor de discipelen en tot op de dag van vandaag geldt die. Predikt het evangelie. Waarom? Opdat u gelooft. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of we geloven dat woord, of we verwerpen dat woord. In vers 16 wordt dat nog eens helder gezegd. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Het is van twee in één. Rondom het paasevangelie vallen de grootste beslissingen. En de tekenen die worden voorzegd, ja, zij bevestigen slechts het woord wat wordt gepredikt. En in zendingssituaties kom je het nog wel eens tegen, vandaag de dag, dat er bijzondere tekenen zijn om het woord te bevestigen en verder door te laten dringen. Het paasevangelie wordt verspreid tot op de dag van vandaag. Gemeente, ook u. Ook wij worden erbij gehaald. We kunnen niet op een afstand blijven staan. Niemand van ons vanmorgen hier in de kerk of u die thuis met ons verbonden bent, kan zeggen: ik heb het niet geweten. Ik heb het niet gehoord wie de Heer Jezus is. Ik wist er niet van dat ik hem nodig had. En dat er bij hem alleen het leven te krijgen is. Niemand van ons kan zeggen het niet geweten te hebben. Op een afstand blijven staan gaat dus niet. Nee, we worden erbij gehaald. Gode zij dank. Dat is nou genade. Dat we het mogen horen. Hoe vertrouwd het ook voor ons kan zijn. Het is een wonder. Dat we ook deze morgen weer het paasevangelie mogen horen. Nee, gemeente, laten we dan niet wachten totdat we iets zouden zien, zoals Thomas dat ooit deed. Maar geloof de Heere op zijn woord. En laat ook anderen ervan horen, zodat het paasevangelie doorgaat. Immers, het is waar wat een lied er ergens van zingt. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. Het werk van God is niet te keren. Omdat zijn geest, omdat hij zelf erover waakt. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Paasevangelie wordt verspreid. Wat een zegen. Er is hoop. Voor u. Voor jou, voor mij. Hoop in deze wereld. Die naar de voleinding gaat. Onweerstaanbaar. Daar is verlossing. De dood heeft niet het laatste woord. Voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap van het paasevangelie. Die ons ook vanmorgen weer werd verkondigd. Ook in deze tijden. Waar zoveel moeite, zoveel vragen, zoveel zorgen en zoveel wanhoop rondgaan. Velen kennen het woord niet. Om ons heen. En u? En jij? Als we zo gehoor geven aan de boodschap van Pasen, dan laat Gods geest het in ons hart, in onze ziel, ook werkelijk Pasen worden. Dan ontvang je een onverwoestbare vreugde in je hart. Dan ontvang je een hoop die geen mens je af kan nemen. En die ook door geen enkele omstandigheid in de wereld of in uw eigen leven van u afgenomen kan worden. Dan ontvang je een vreugde en een hoop die geen duivel en geen virus van u afneemt. Dan ga je het zingen met die woorden van de psalmdichter. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet welhaast uw heilzondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod, want mijn redder is mijn God. Amen. Wij zullen de Heere danken voor zijn woord. We willen ook voorbeden doen. En in de voorbeden willen wij bidden voor de kleine Sarah Holland die in het ziekenhuis is opgenomen. Mogelijk heeft zij een virusinfectie opgelopen, maar daar moet nog verder onderzoek voor gedaan worden. We zullen haar en haar ouders en allen om haar heen opdragen in ons gebed. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, mijn redder is mijn God. Dat is bijna de belijdenis die Thomas uitsprak toen hij u mocht ontmoeten. Mijn Heere en mijn God. We danken u dat we deze morgen opnieuw het Paasevangelie mochten horen. Die boodschap van hoop. In een wereld vol wanhoop. Die boodschap van uitzicht. Waar we soms geen hand voor ogen kunnen zien. In onze eigen omstandigheden. Wij danken u, Heere, dat zo uw woord mocht klinken ook vanmorgen. Wij bidden van u. Wil met uw Heilige Geest uw woord ook verder bekronen met uw zegen. Zodat het zijn doorwerking zal ontvangen in ons hart, in ons leven. zodat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Geef zo, Heere, dat wij allen, jong en oud, hier in de kerk en thuis, vast mogen komen te staan. Op dat onwankelbare fundament van u, de Heer Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is en begraven, maar ook weer opgestaan bent uit de doden. Dood en graf heeft overwonnen. En daarom, Heere, alles is in uw handen. U regeert. Wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ons ook treffen kan. Al is het felst verdriet, dan bent u de wachter die onze voet voor wankelen behoedt. Heere, geef dat we in dat geloofsvertrouwen door dit leven mogen gaan. Dit leven, Heere, wat in wezen niet anders is dan een gestadige dood. Zo zegt ons doopformulier. Maar dat we dat dan eenmaal getroost mogen verlaten. Om zonder verschrikken te mogen verschijnen voor de rechterstoel van u, Heere Jezus Christus. Want daar zult u eenmaal op plaatsnemen, op die jongste dag. Dan bidden wij u, Heere, geef dat we het daar niet op aan zullen laten komen. Dat we er niet in zullen blijven steken, dat we eerst willen zien. Want als we dan u zullen zien, voordat we u hier al te voet zijn gevallen, dan is het te laat. O Heere, bewaar ons voor dat vreselijke ongeloof, wat zo hard is. Waar niet tegen te spreken valt. Doorbreek het door uw geest. Bij kinderen, bij jongeren, bij ouderen. Heere, u kent ons. Zoals we hier vanmorgen uw woord mochten horen. U weet wie we zijn. Grijp ons aan. Trek ons tot u. Dan zullen wij u nalopen. Op de weg des levens. Heere, zo dragen wij deze uw gemeente op aan uw genadetroon. Wil haar bouwen en bewaren. Op dat ene fundament door u gelegd. Zegen alle arbeid die er geschieden mag door de broeders van de kerkenraad. Schenken daarin moed, trouw en volharding. Uw dienstknecht aan deze plaats verbonden. Heere, wil ook hem alles geven wat nodig is om met vreugde te mogen arbeiden. En wil zo ook aan deze plaats uw gemeente opbouwen in dat allerheiligst geloof. Opdat de verkondiging van uw naam en van het paasevangelie zijn voortgang zal hebben. Opdat zo zondaren gezaligd zullen worden. Om voor eeuwig u de lof te zingen. Zo dragen wij, Heere, de gemeente aan u op. En we bidden u vanmorgen ook in het bijzonder voor de kleine Sarah Holland, die in het ziekenhuis is opgenomen. Heere, gedenk haar, dat prille leven. Wil wijsheid schenken aan artsen, bij onderzoeken die gedaan worden. Wij bidden u, gedenk ouders, verdere familie, anderen om hen heen. Schenk hoop en moed. En wil geven, Heere, dat er een keer ten goede mag komen voor die kleine Sarah. En wil in dat alles deze familie zo gedenken bij u vandaan. Wij dragen aan u op, Heere, ons land en volk. Onze overheid. Zoekend naar een nieuwe regering. Ach, Heere, wij bidden u. Geef dat er toch nog ook iets van uw woord tot klinken zal komen. ook in de vergaderzalen van ons land, opdat het getuigenis en de heilzaamheid van uw geboden er ook door mag dringen. We hebben het alles niet verdiend, heren. We maken het er niet naar als land en volk. Er zijn ten hemel schreiende zonden, bergen daarvan. Ach, heren, zie ons daarom ook niet aan in onszelf, maar in uw genade. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond en laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Zo bidden wij u voor ons vorstenhuis, koning Willem-Alexander en zijn gezin. In hoogheid gezeten met een hoge roeping en verantwoordelijkheid, schenk, Heere, genadig uw zegen en wil het besef geven van de afhankelijkheid van u, de overste van de koningen der aarde. Gedenk uw kerk wereldwijd, op de zendingsvelden. Laat dat paasevangelie doorgaan, Heere, tot aan de einden van de aarde, opdat uw huis vol zal worden en er niemand wordt gemist die u heeft verkoren. Wij bidden u voor uw volk Israël. Schenk vrede over Jeruzalem. Bovenal die vrede die alle verstand te boven gaat. In de Heer Jezus Christus. Heere, zo leggen wij al onze gebeden in uw handen. Wij loven en prijzen uw naam. Voor uw woord, voor uw getuigenis. U bent het waard om te ontvangen. U het lam dat geslacht is, maar dat ook weer leeft, tot in alle eeuwigheid. U bent het waard te ontvangen, de dankzegging, de lof, de eer, de heerlijkheid, de aanbidding. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang van morgen is van Psalm 30, daarvan het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 8. Gemeente, bewaart u het woord. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.